Gemeente van de Heer Jezus Christus, gasten in ons midden, kinderen, van wie bent u er een? Van wie ben jij er een? Ja, dat is er een van baan, dat kun je wel zien. En dat is er een van Jansen. Dat is er een van Vonken. Dan kun je wel aan iemands uiterlijk zien van wie iemand er een is. En uit welke familie je komt en in wat je afkomst is, dat bepaalt voor een groot gedeelte hoe mensen tegen je aankijken. Nou, als je iemand van adel bent, die hebben we tegenwoordig niet zoveel meer, maar als je van adellijke afkomst bent, of als je een koning bent, dan kijken mensen hoog tegen je op. Het heeft ook gevolgen hoe je tegen jezelf aankijkt. Als je van een hele arme afkomst bent, dan vind je het soms moeilijk om jezelf te waarderen, om jezelf hoog te schatten. Maar wat zou het nou betekenen om lid te zijn van Gods familie? Wat voor gevolgen heeft dat? En het is in elk geval een enorm wonder en ook een enorm voorrecht om lid te zijn van Gods familie. Niet alleen een geweldig voorrecht, maar ook een kostbaar voorrecht. Een voorrecht is het ook om vanmorgen erbij stil te mogen staan in deze dienst. Juist gezien het feit dat het vorige week Vaderdag was, is het ook bijzonder om dan deze dag, een week daarna, om daarbij stil te staan, erover na te denken. Wat houdt het nou in dat God onze Vader is en dat wij zijn kinderen mogen zijn? Welkom bij de Vader. Dat is het thema of de titel van de preek. Welkom bij de Vader. Met de kinderen stond ik net hier al stil bij het verschijnsel adoptie. En het viel me op dat ze dat heel goed wisten, wat adoptie is. Dat ze zelf ook kinderen in hun klas hadden, die zelf ook zijn geadopteerd. Het is een bekend verschijnsel, adoptie. Dat heeft dus ook alles met vader en met kind zijn te maken. Je hebt een vader, maar goed, die kan niet voor je zorgen en dan krijg je een nieuwe vader. En wat had het nou in voor het, wat heeft het nou gevolgen voor jouw kind zijn? Deze adoptie, dat beeld, dat komt aan de orde in vers 5 van het gedeelte wat we hebben gelezen. En we willen deze dienst kijken naar dit vers. Dus niet al die andere versen. We staan boordevol met prachtige dingen, maar we willen kijken naar vers 5. Dus laten we het nu eens weer rustig en met aandacht lezen. Ik zal het één keer voorlezen en één keer zal ik het wat uitleggend lezen. Efeze 1 vers 5. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf. Overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Hij, dat we zeggen God de Vader. Daar begint het mee, vers 3. Gezegend zij de God en Vader. Voor al die zegeningen. En een van die zegeningen is vers 5. Hij, dat is dus God de Vader, heeft ons voorbestemd. Dat is zo'n lastig woord. Hij heeft ons voorbestemd. Dat wil zeggen, hij heeft ons tevoren als een bestemming gegeven. Tevoren als bestemming, als doel, heeft God gegeven. Dan staat er verder om als zijn kinderen aangenomen te worden. Nou, aangenomen te worden, dat wil eigenlijk gewoon zeggen om als zijn kinderen geadopteerd te worden. Om in zijn gezin ontvangen te worden. Maar dan niet de natuurlijke adoptie zoals wij die hebben in onze menselijke wereld, maar de geestelijke adoptie. En hoe heeft God dat gedaan? Door Jezus Christus. Dus God de Vader heeft dat gedaan door God de Zoon. Door wie God het plan heeft uitgevoerd. Dan staat er in zichzelf. God ging niet eerst met de engelen een vergadering houden, als het ware, van welke mensen zullen we erbij nemen. Oké, jullie denken die. Ik denk die. Doen we een compromis. Hij heeft het in zichzelf besloten. Hij heeft niet eerst met iemand moeten beraadslagen. Hij heeft niet met de mensen overlegd. Hij heeft het in zichzelf bedacht. In zichzelf besloten. En als laatste in het vers overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Er staan een aantal echt lastige woorden in het stukje. Niet alleen in dit vers, maar in het stukje. En een van die woorden is het woord welbehagen. Misschien als je wat langer ook in het geloof meeloopt om zo te zeggen, kent u dat woord wel. Maar het blijft een lastig woord. Ik wil dat graag weergeven met zoals hij het met vreugde goed dacht en wilde. Dus het tegenovergestelde is als iemand met een zuur gezicht zegt, nou kom er maar bij. Nou, ik hou niet zo van je, maar kom er toch maar bij. Met een zuur gezicht. Nee, maar God heeft het met zijn welbehagen gedaan. Zoals hij het met vreugde goed dacht en wilde. En uit dit vers wil ik eigenlijk vanmorgen 3 dingen naar voren halen. Als eerste het wonder van de adoptie. Ten tweede de kosten van de adoptie. En als derde gedachte de voorrechten die bij deze adoptie horen. Dus ik wil 3 dingen benoemen vanmorgen. Dat het een wonder is. Dat het dingen kost. En dat het bepaalde voorrechten met zich meebrengt. Maar eerst even terug naar die andere verzen waar we kort even bij stil willen staan. Want ik vroeg jullie, voordat we er gingen lezen, of jullie wilden letten op al die zegeningen die Paulus noemt. Zijn er wat mensen die misschien die zegeningen hebben gezien en die ze kunnen noemen? Met dat versnummer erbij. Misschien bent u niet gewend om zo'n vraag te krijgen in de gemeente, maar ik doe dat maar even om u actief te maken. We hebben dat gedeelte gelezen en zijn er misschien bepaalde zegeningen die zijn blijven hangen, die u hebt gezien? Eentje hebben we al gezien en dat is vers 5. Dat is de aanneming tot kinderen. Zijn er misschien andere?
Vers 8.
Die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid. En wat is daar in de zegening? Oké, okay, dat God ons overvloedig wijsheid en bedachtzaamheid geeft. Dankjewel. Anderen?
Dat we gezond en vrij verklaard zijn.
Ja, dat we gezond en vrij verklaard zijn. Kunt u het vers noemen?
Nee.
Maar dat staat wel mooi in vers 7. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen. Overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Er zijn al 2 zegeningen. Zijn er nog meer?
Uitverkiezing.
Ja, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem, dat wil zeggen in Jezus, uitverkoren heeft. Met als doel dat wij heilig en smetloos voor hem zouden zijn in de liefde. Ook zo'n zegening. De uitverkiezing is een zegen. Is een troost waar je terug op kan vallen. Andere zegeningen?
Vers 11.
Ja.
Dat wij in hem een erfdeel geworden zijn.
We zijn in hem een erfdeel geworden. Wat het ook mogen betekenen, het is een zegening. Ik zei, we gaan niet alles uitleggen, maar we zijn in Jezus zijn we een erfdeel geworden. Nog andere zegeningen? Of zijn ze uitgeput? Ja.
Dat hij de geheimenis van zijn wil heeft.
Ja. God maakt ons het geheimenis van zijn wil bekend. En staat in vers 10 eigenlijk wat het geheimenis is. Om in de bedeling van de volheid van de tijd, ook zo'n lastige uitdrukking. Als de tijd vol is, als God denkt het is goed, om dan alles weer in Christus bijeen te brengen. Zowel wat in de hemel, dus de geestelijke machten, als wat op de aarde is. Het is ook onderdeel van zijn redding om alles in Christus bij elkaar te brengen. Om zo een nieuwe mensheid te beginnen. En God wil ons daarin in dat geheimnis laten delen. Nou, zo zijn er wel meer zegeningen te noemen. Bijvoorbeeld in vers 14, vers 13, de Heilige Geest die hebben we gekregen. Misschien zijn er in het hele gedeelte wel zo'n 6, 7 of 8 zegeningen te vinden. We gaan ze niet allemaal uitspitten. Ik zou u wel willen vragen om een keer gewoon dat voor uzelf te doen. Gewoon dit gedeelte. Misschien om daar eens een week voor te nemen. Een week tot 7 dagen. Het zijn 14 versen. Nou, dan kunt u zelf wel rekenen hoeveel versen per dag. Om daar eens gewoon 2 versen per dag voor te nemen. En daar eens bij stil te gaan staan. Wat zijn nou die zegeningen? En ook misschien eens op te schrijven. Een vraag die u daarbij heeft. Of misschien iets wat u opvalt. Of een les die je kunt trekken uit zo'n gedeelte. Misschien heb je wel een eigen manier om bijbelstudie te doen. Maar het is goed om het woord op ons in te laten werken. Om er vertrouwd mee te raken. En ook om als het ware een loflied in ons hart te laten ontsteken. Gezegend zij de God en Vader. Ik wil over het hele gedeelte 2 opmerkingen maken voordat ik naar het vers ga. Want Paulus zegt gezegend zij de God en Vader die ons gezegend heeft. Paulus zegt niet die ons nog zegenen moet. Ja, God zegent ons dag aan dag. En als het ware staat morgen ook al een zegen voor ons klaar. Dus de zegen is ook van de toekomst. Maar Paulus zegt hierover, hij heeft ons gezegend. En dat is een heel bijzonder iets. Als je een christen bent, als je een volgeling van Jezus Christus bent, als je in hem gelooft, dan mag je van jezelf zeggen dat alle zegeningen die in dit gedeelte staan van jou zijn. God heeft jou persoonlijk gezegend. Hij heeft je alle zegeningen gegeven die je nodig hebt om voor hem te mogen leven. En of iemand nou nog geen half jaar geleden tot geloof is gekomen, misschien zijn die mensen hier wel. Of dat iemand al 30 jaar de Heer probeert te volgen met vallen en opstaan. Deze beide personen, die hebben hetzelfde. Natuurlijk heeft die persoon die wat langer in het geestelijk leven staat, heeft hij meer ervaring met de Heere God. In zijn wandel met God heeft hij meer dingen beleefd. Is hij door diepe dalen gegaan? Is hij misschien op grote hoogte geweest? Maar toch, als het gaat om de basissituatie, we beginnen allemaal op 100 en niet op 0. Het is niet zo dat je begint in het geestelijk leven, dat je als het ware op moet klimmen. Ik begin met 0 zegeningen. En als ik hard mijn best doe, heb ik er 30, en 60 en 100. Je begint allemaal op 100. We krijgen allemaal alles wat wij nodig hebben voor het geestelijk leven. Dat vind ik eigenlijk heel bijzonder. En misschien is dat wel een troost voor jou vanmorgen als je zit met twijfels, met vragen, met moeite. Je hoeft niet op te klimmen. God heeft je bovenaan de ladder gezet. God heeft u bovenaan de ladder gezet. En hij heeft gezegd, hier heb je alles, alles wat je nodig hebt. En als je nou morgen sterft en je hebt maar enig geloof, dan heb je toch alles. Om in de hemel te zijn, om God te mogen loven en om God te mogen kennen. Denk aan die moordenaar aan het kruis. Die man was van het ene moment naar het andere moment van steenarm naar steenrijk. Van straatarm bedoel ik naar steenrijk. Weten wij wat ons vermogen is? Misschien zijn hier mensen die beleggingen doen, die ondernemen. En dan kijk je natuurlijk elke dag even op de koersen of op je eigen bankrekening. Wat is er binnengekomen? En je weet precies aan het einde van de dag wat is je vermogen. Dat hou je goed in de gaten, zeker in een tijd van crisis, hè? Je houdt goed in de gaten wat het kabinet bezuinigt en je weet ongeveer wat je krijgt. Maar weten wij ook geestelijk wat wij in onze portemonnee hebben zitten, wat wij op de bank hebben staan? Of kijken we nooit naar die bankrekening? En vandaar is mijn opmerking ook en mijn oproep van laten we dit gedeelte ook voor onszelf thuis lezen en begrijpen. In gebed, biddend, God vragen. En zodat we zo kunnen zien hoe rijk wij eigenlijk zijn. We zijn rijk. In hem. Je bent geen bedelaar, maar je bent een miljonair. Geestelijk gezien. Dat is de eerste opmerking. We hebben alle zegeningen. Tweede opmerking is dat wij hier kunnen zien dat die zegeningen een onderdeel zijn van Gods plan. God is niet de God die de dingen ad hoc doet. 1, 2, 3, die bedenkt, zoals wij soms dingen kunnen bedenken, nou dat staat nog niet goed, laten we die tafels daar neerzetten enzovoort. Of wat zal ik morgens gaan doen? Nee, God heeft een plan. En het is een plan dat zich uitstrekt van eeuwigheid tot eeuwigheid. Het begint bij de grondlegging van de wereld, vers 4, de uitverkiezing. En het eindigt in vers 14, tot de verlossing die ons ten deel viel. En dan gaat het over onze erfenis. En de erfenis die wacht in de eeuwigheid. Dus God die plant dingen van eeuwigheid tot eeuwigheid. En hij volvoert zijn plan. En het is goed om te bedenken, het is ook prachtig om te bedenken dat God op dit moment ook zijn plan aan het uitvoeren is. Misschien zie je dat niet altijd als je gewoon om je heen kijkt. Dan denk je, waar is God eigenlijk nu? Waar is God mee bezig in mijn leven? Maar hij is op dit moment, vandaag, vanmorgen, door het woord en door zijn omstandigheden, door zijn leiding, zijn plan aan het uitwerken. God die laat niet los wat zijn hand begon. En wij als kleine mensen, dat is eigenlijk een prachtige gedachte, zijn onderdeel van zijn plan. Hoe klein zijn wij als we het hebben over de eeuwigheid? En de eeuwigheid zijn we hele kleine poppetjes. Maar we mogen onderdeel zijn van Gods grote plan dat hij aan het uitwerken is. Zijn we dan het einddoel van Gods plan? Is onze redding het belangrijkste wat God op het oog heeft? Nee, het uiteindelijk zegt God in vers 12, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Met andere woorden, opdat wij door ons leven en met onze mond de lof van God zouden verkondigen. Dat is het einddoel. Onze redding is niet het eindstation, maar onze redding is het middel dat wij God weer zouden loven. Dat hij de eer krijgt waar hij recht op heeft. Vers 14 zegt ook zoiets. Het is als het ware ook een refrein door dit gedeelte heen. Tot lof van zijn heerlijkheid. Dat is Gods uiteindelijke doel. Daar is het hem om te doen. En wat een geweldig perspectief en ook wat heerlijk om daar als dat kleine poppetje, als dat kleine mensje, daar toch een onderdeel van te mogen zijn. Van die lof aan de Heere God. Ik zei al, dat plan van God dat strekt zich uit van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij is er al, menselijk gesproken, een eeuwigheid mee bezig. Bijvoorbeeld in vers 4, daar staat omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Voor de grondlegging van de wereld, dus voor de wereld bestond. Voor de wereld als het ware als een gebouw werd neergezet met de fundamenten erbij. Dat was dus in de eeuwigheid. En diezelfde gedachte, dat God in eeuwigheid bezig was met de planning van zijn plan, zien we ook in vers 5. En daarmee zijn we terug weer bij het vers waar we vanmorgen het over willen hebben. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Door Jezus Christus in zichzelf. Overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. God heeft ons van tevoren een bestemming gegeven. En die bestemming luidt om een kind van hem te mogen zijn. Stel je een kist voor, zo'n grote kist, met een hele kostbare en breekbare inhoud. En die kist, die moet naar China. Via een groot containerschip wordt de kist ingescheept naar China. Wat staat er dan op die kist? Bestemming China. En zo heeft God ook van tevoren al op ons geschreven, voordat wij geboren waren. Mijn zoon, mijn dochter. God heeft al een bestemming op ons geschreven. Je bent ertoe voorbestemd om een kind van de Vader te zijn. Misschien kent u dat lied wel, misschien ken jij dat lied wel. Nog voordat je bestond, kende hij je naam. Je bent ertoe voorbestemd een kind van hem te zijn. Nog voordat je geboren was, nog voordat je een zonde kon doen. Nog voordat je de Vader als het ware in zijn gezicht kon slaan. Heeft hij al gezegd, je bent van mij. Nou, wat betekent dat? Dat betekent dat je niet zomaar ad hoc, dat je zo 1, 2, 3 door God als kind bent aangenomen. God heeft er goed over nagedacht. Hij heeft aan, als ik het woord mag gebruiken, zorgvuldige family planning gedaan. Hij heeft er een eeuwigheid voor gehad om dit te plannen. En misschien was jouw geboorte, misschien was uw geboorte niet gepland. Misschien ben je erachter gekomen. Maar dit is wel gepland door God. We hebben de bestemming om Gods kinderen te zijn. Maar het is niet iets, het is niet vanwege iets uit onszelf. Het is iets dat God, dat staat hier, hè, in zichzelf heeft besloten. Niet omdat jij God uitkiest, heeft hij jou uitgekozen. Maar hij heeft jou uitgekozen. Hij heeft het initiatief genomen en niet wij. Wat een genade is dat. Want als wij zelf iets zouden moeten leveren, waardoor God ons eruit zou kunnen kiezen, dan waren we er niet gekomen. Het is een wonder van genade. Het is ook een wonder van liefde. En Johannes 3, dat hebben we gelezen, zegt, zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij zijn kinderen, dat we kinderen van God worden genoemd. Johannes zegt, zie, kijk ernaar, kijk er goed naar, zegt hij. Kijk er goed naar, ga er niet zomaar langs, maar kijk er eens goed naar. Gods liefde is groot. Ja, hoe groot dan? Hoe groot is dan die liefde? Nou, de Vader heeft ons gegeven dat wij kinderen van God zouden worden genoemd. Dus de liefde van de Vader blijkt eruit dat wij zijn kinderen mogen zijn. Dat is heel bijzonder. Ten meer als je bedenkt wat wij voor die tijd waren. De Bijbel zegt wij waren vijanden van God. Vijanden van God zonder God. En wij leefden zonder hoop in de wereld. Misschien zit u hier, misschien zit jij hier en ken je God nog niet. En dan denk je al dat gepraat over kinderen en kindschap van God. Ja, wat heb ik daaraan? Dan moet ik je vanmorgen ook zeggen. Als je God niet kent, dan ben je nog steeds een vijand van God. Hoe vriendelijk je ook bent, hoe sociaal vaardig je ook bent, hoe goed je ook voor andere mensen zorgt. Maar dan ben je toch een vijand van God. Maar daar stopt het niet bij. Want God wil ook u, wil ook jou als kind aannemen. In de oudheid werden nog wel eens slaven als kinderen aangenomen. Dat gebeurde nog wel eens slaven. En dan was iemand kinderloos, een heer des huizes, en dan nam hij zo'n slaaf aan als zijn kind om toch voortbestaan te krijgen van zijn familie. Maar een vijand aannemen als een kind? No way, dat deed niemand. Je gaat niet een vijand in je familie opnemen. Dan richt je je eigen familie te gronden. Maar God doet dat wel. Die neemt vijanden aan als zijn kinderen. Dat is onderdeel van de grootsheid van zijn liefde. Dat hij vijanden aanneemt. En ziet u dit, zie jij dit ook als een wonder? Of is het, ja, je bent een kind van God, hè? Ja, dat heb je in je binnenzak, kind van God. Dat staat op je naamkaartje. Dan ga je mee naar bed, daar sta je mee op. Maar verder, of is het een wonder in je leven geworden? Dat je er dag aan dag bij stil kan staan, dat je mag zeggen, ik ben een kind van God. Laat het nooit gewoon zijn. En als het wel gewoon bij jou geworden is, sta dan eens een morgen op terwijl je God hiervoor dankt. Of als je door de prachtige Limburgse natuur loopt, of elders, gooi dan eens je arm in de lucht en zeg, Vader, dank u wel dat ik uw kind mag zijn. Iemand heeft gezegd, de rechtvaardiging, dat is de diepste en de meest fundamentele zegen. Dat wil zeggen, dat is de basis van ons leven. Als wij gerechtvaardigd zijn, zijn we vrijgesproken. Zijn we verklaard, vrij van de schuld. En we hebben de gerechtigheid van de Heer Jezus gekregen. Vrijgesproken, de basis. God spreekt ons als rechten vrij van onze schuld. Maar de adoptie, de aanneming tot kinderen, dat is eigenlijk de hoogste zegen. De rechtvaardiging de laagste en de diepste. De meest fundamentele, maar de adoptie is de hoogste zegen. Want daarin blijkt God als vader, niet als rechter, maar als vader. Daarin blijkt zijn liefde. Daarin blijkt zijn genegenheid. Het is als het ware of je het beeld van de wat koude en de zakelijke rechtszaal plaatst tegenover het beeld van de familie. Het beeld van de vader. Wat een wonder. Johannes zei dus, hoe groot is de liefde die de vader ons gegeven heeft? Dat heeft ook nog een tweede dimensie. Ik zei net al, het is zo groot omdat wij van vijanden kinderen worden. Het heeft ook nog een tweede laag. En dat kunnen we zien als we letten op de kosten van de adoptie. Ik lees nogmaals het vers. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf. Overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Nou, die kinderen die noemden het net al, de adoptie, maar... Weten jullie wat tegenwoordig een adoptie kost? Wat kost tegenwoordig een adoptie? 10.000? Dat denk je in geld, hè? Ja, dat is natuurlijk, zo klinkt de vraag ook, dat je gelijk in geld gaat antwoorden. Dat kost inderdaad geld. Ik weet natuurlijk niet, ik heb de bedragen niet nagekeken, maar het zal heel wat geld moeten kosten. Dus als je het echt wil, en er zijn ouders die het echt willen, maar die moeten er iets voor over hebben. Geld? Nog andere dingen? Heel veel geduld. In dit blad las ik gisteren dat het deze ouders 3 jaar kostte om een kind te kunnen adopteren. En dat is snel. Soms kost het 5 jaar, soms kost het langer. Dus geduld. Nog andere dingen?
Liefde.
Jazeker. Zonder liefde red je het niet en zonder liefde hou je het ook niet vol. Want die kinderen kunnen ook wel eens gaan zoeken naar hun natuurlijke ouders. En dan moet je ze wel heel erg lief hebben. Om te laten zien dat ze gewaardeerd zijn. Jazeker. Nou, zo zijn er veel dingen. Moeite... Tijd, geduld. Het kost heel veel om een kind te adopteren. In de oudheid, dat is eigenlijk de achtergrond waartegen Paulus dit schrijft, kost het ook veel. Er ging namelijk een hele zorgvuldige procedure aan vooraf. De zoon die moest worden geadopteerd, die werd op symbolische wijze 3 keer als een slaaf verkocht, voordat hij ook werkelijk de zoon van die andere vader kon worden. Dus dat moest heel zorgvuldig gebeuren, ook in bijzijn van getuigen. Adoptie moet je niet licht opvallen. Het is niet zo van, nou, dat is een lief kindje, laten we die meenemen. Zoals sommige popsterren wel eens doen, die worden dan, zijn dan heel liefdadig en die nemen zo'n kindje mee. Maar zo makkelijk gaat het niet. Het gaat om mensenlevens. Het gaat om iemands levensbestemming. Dus daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Iemands identiteit is in het geding. Het kost dus tijd, geld, moeite, zorgvuldigheid. Maar wat heeft het God gekost? Er staat hier in dit vers, door... Jezus Christus. God heeft zijn enige zoon gegeven om mensen vrij te kopen. Johannes zei, zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft dat wij de kinderen van God worden genoemd. En hoe groot die liefde was, dat blijkt uit het feit dat God zijn zoon gegeven heeft. Hij heeft zijn zoon in de dood overgegeven, zodat mensen als jij en ik, als u en ik, het leven kunnen vinden. Jezus, de enige en unieke zoon van God, die werd voor ons een slaaf, staat er in Filippenzen, een andere brief. Hij werd voor ons een slaaf, lager dan alle andere rangen van de mensen. Opdat wij, slaven van de zonde, kinderen zouden worden. Hij, een kind van God, een zoon van God, werd een slaaf, zodat wij slaven, kinderen van God kunnen worden. Ziet u het wonder? Deed Jezus dat dan met tegenzin, zoals wij ook wel eens een lastig karwei opknappen met tegenzin. Dan denken we, het is maar gedaan. Het is maar gebeurd. En daarna kan ik er overgaan tot de orde van de dag. Nee, hij wilde dit doen. Hij wilde dit doen, dat is het wonder. Want hij zag voorbij het kruis op wat er achter het kruis wachtte. Hebreeën zegt, hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En wat is dan die vreugde die Jezus in het vooruitzicht zag, die hij als het ware zag schitteren voorbij het kruis? Wat is die vreugde? Dat God een groot gezin zou krijgen. En hij heeft daarbij ons op het oog gehad. Hij wilde door het kruis heen. Beter gezegd, hij wilde het kruis door hem heen laten gaan. Opdat jij, Johannes, opdat jij, Maria, zijn zoon, zijn dochter zou kunnen worden. Hij wilde dat doen. Jezus zegt aan het kruis, hier hang ik vrijwillig. Door de mensen verlaten, verstoten, hier hang ik eenzaam. Zelfs door God in de diepste eenzaamheid verlaten. Opdat jij nooit meer door God verlaten zou hoeven worden. Opdat jij nooit meer eenzaam zou zijn. Hier hang ik afgewezen, uitgescholden, gehoond in de diepste eenzaamheid. Opdat jij altijd bij God de Vader zou mogen komen. Misschien heb je veel afwijzing gekend in je leven. Misschien ken je veel eenzaamheid. Misschien kent u veel eenzaamheid, gekwetstheid. Mensen zijn niet altijd lief voor elkaar. Mensen kunnen elkaar kwetsen. Misschien hebt u een slechte vader gehad. Misschien denk je dan, God als vader, het zal wat, omdat je dan denkt aan je aardse vader. Maar Jezus zegt, kom, aan het kruis zegt hij, kom. Ik neem jou op met al je afwijzing, met al je eenzaamheid, met al je gekwetst zijn en ik breng je bij de Vader. Door Jezus Christus. Hij zegt, laat mij je pijn genezen. En laat mij je brengen bij het hart van de Vader. Omdat hij het doel zag. De vreugde die voor hem lag, was om God een groot gezin te geven. Zodat hij aan het eind van de tijden kon zeggen, zie hier Vader, hier ben ik. Ik met de kinderen die u mij gegeven hebt om te verlossen. Hier ben ik met mijn kinderen die voor u zijn. Bij sommige restaurants heb je wel eens iemand die daar buiten staat. Die staat zo voor de deur te wachten. En die staat er keurig, vriendelijk, glimlachend. En dan denk je als je langsloopt, ja, waarom staat die persoon daar? Kun je beter binnen gaan werken? He, mensen werken binnen hard, de koks werken hard om het eten te bereiden. En dan staat iemand gewoon buiten niks te doen van het bedrijf. Maar die persoon heeft een functie. Wat doet hij namelijk? Af en toe als hij een groep mensen voorbij ziet lopen, hij of zij, stapt op die mensen vriendelijk toe en die zegt, heeft u al iets om te eten vanavond? Heeft u al een plek gevonden? Zegt die mensen nee. Wilt u dan binnenkomen in het restaurant? Is nog plaats genoeg? Dit staat op het menu. En vriendelijk probeert hij of zij deze mensen naar binnen te leiden. Naar binnen in het restaurant. En zo kun je ook de Heer Jezus zien. Natuurlijk is hij veel meer dan dat. Maar hij wil ons als het ware in het gezin van God binnentrekken. Hij wil zeggen, kom erbij. Er is nog plaats in het vaderhuis. Kom, de deur staat open. Het eten is goed. Er is hier feest. En hier is genezing van al je wonden. Hier is vergeving voor al je zonden. Jezus roept ons naar binnen. En jij die God nog niet kent misschien, hij roept ook jou vanmorgen, hij roept ook u. Kom in Gods gezin. Hebreeën die noemt Jezus onze broer. Onze oudste broer. Zo mogen we hem kennen, onze oudste broer. Samen in Gods gezin. Natuurlijk zit hij hoger dan wij, maar toch samen in Gods gezin. En wat een nabijheid. En wat een eer. En we zullen hem straks ook eeuwig dankbaar zijn, denk ik, voor de prijs die hij wilde betalen om ons erbij te brengen in het gezin. Want onze toegang heeft wel een prijs gekost. Het is niet zo dat Jezus makkelijk kan zeggen, kom er maar bij. Het heeft zijn bloed gekost. Zijn kostbaar bloed. Dus laten we ook niet te gering over ons kindschap denken. Als een zegen die je links kan laten liggen of die je kunt genieten. Laten we niet te gering daarover denken. Ons plekje in Gods gezin is gratis voor ons, maar het was niet goedkoop voor God. Als derde gedachte wil ik stilstaan bij de voorrechten van de adoptie. Ik zei al, het is een wonder. Ik hoop dat u dat wonder een beetje mee kan maken vanmorgen. Dat het gaat leven in je hart. Het heeft dingen gekost. Dat is ook weer onderdeel van dat wonder, dat het God iets gekost heeft. Dat hij dat wilde doen. Maar gelukkig brengt dat ook voorrechten met zich mee. Paulus die gebruikt een beeld. Kinderen worden geadopteerd. En hij neemt daarbij iets uit de Romeinse wet en cultuur als achtergrond. kwam ik net al even over te spreken. Ook de Romeinen kenden iets als adoptie. Nu is dat niet zoals bij ons, tegenwoordig, vandaag de dag. Want zoals ik net al liet zien, wij adopteren vaak kinderen al heel vroeg. Als ze 3 maanden zijn, 1,5 jaar. Niet als ze bijvoorbeeld 18 jaar zijn. Tenminste, ik ken daar geen voorbeelden van. Het motief tegenwoordig is vaak om die kinderen een betere toekomst te bieden. En laten we eerlijk zijn, het motief is vaak ook voor ouders die een leegte in hun leven hebben, in hun gezin. Die willen graag ook kinderen. Dus die twee dingen komen samen. In de Romeinse cultuur was het vaak zo dat bijvoorbeeld iemand kinderloos bleef en hij was iemand van aanzien. En hij dacht, het zal toch mij niet gebeuren dat mijn grote naam nu zomaar in het niets verdwijnt. Mijn kapitaal wat ik heb vergaard, dat zomaar naar wie gaat? Naar de armen? Om dat te voorkomen adopteerde hij vaak een zoon. En die zoon was dan iemand die al volwassen was, die hij goed kende, die hij betrouwbaar achtte. En hij ging naar die familie toe en hij zei, kan ik deze zoon adopteren? En er stonden onderhandelingen. Dus een hele andere manier als tegenwoordig. Er zijn verschillen. Zo kun je het ook geestelijk wel toepassen. Want Paulus gebruikt dit beeld. Hij gebruikt niet het beeld van onze huidige adoptie. Daar wist Paulus nog niks van. Hij gebruikt het beeld van de Romeinse oudheid. Maar het verschil met de geestelijke adoptie is niet dat God een familielijn wil voortzetten. Of dat God gaat sterven. Dat kan natuurlijk niet. Maar het beeld is dat dat hij wil dat wij erbij komen. Hij heeft ons op het oog, ons voordeel. Niet allereerst zijn eigen voordeel, wel zijn eer, maar hij wil ons erbij betrekken. Een overeenkomst tussen de Romeinse oudheid en de geestelijke adoptie, de wereld van God, is dat de zoon, die gaat radicaal over van de ene naar de andere familie. Hij kan niet zeggen van, ik ga maar weer eens daar aan tafel zitten. Hij kon best op visite gaan, maar hij was van de nieuwe familie lid geworden. Hij stond onder het gezag van de nieuwe vader. Die oude vader kon niks meer over hem zeggen. Als thuis iets te doen was, kon hij niet zeggen, Jan, kom eens even, je moet de afwas doen. Dan zei Jan, wacht eens even, ik hoor hier nu thuis. Dat was een voorrecht. Hij hoefde niet meer te luisteren naar die oude vader. Eventuele schulden die hij had in die oude familie werden ook kwijtgescholden. Dat was ook een voordeel. Hij kreeg de naam van de nieuwe familie. Hij stond onder het gezag van de nieuwe vader. Maar die vader die moest hem ook beschermen. Dus die vader had ook plichten voor hem. En op het moment dat ze aan tafel zaten en die kinderen, die wel echte kinderen van die vader waren, zeiden van, jij mag niet van appelmoes eten. Dan zei die zoon, maar ik heb dezelfde rechten als jullie. Dus die zoon kreeg dezelfde rechten als de van nature geboren kinderen van de familie. Hij kreeg ook recht op dezelfde erfenis. Nou, dat zijn allemaal overeenkomsten die je ook toe kunt passen in de geestelijke wereld. Ik wil er enkele noemen. Wij mogen als eerste de naam van de Vader dragen. Hoe bijzonder is dat, dat we Gods naam mogen dragen? Je bent niet allereerst eentje van Baan of eentje van Dijk of eentje van Bot. Maar je bent er ten diepste allereerst eentje van God de Vader. Aan een naam kun je status en identiteit ontlenen. Als je bijvoorbeeld van adel bent, dan heb je soms een hele lange naam. Ik vond de volgende naam. Meester Samuel Willem Alexander Baron van Voest van Leinden. Dat past misschien net op 1 regel. Dat is lastig met invullen trouwens van formulieren. Maar goed, dan heb je een hele lange naam. Dus aan die naam kun je de status al van iemand aflezen. Maar het is nog een veel grotere eer om een kind van God te mogen zijn. Om te mogen zeggen, ik ben van de Heere. Dat is onze status. Dat we er allereerst een mogen zijn van Vader God. De naam van God mogen dragen. Tweede voorrecht is dat we een plaats mogen hebben in zijn gezin. Dat is belangrijk. Want wij kunnen soms wel eens denken, ik heb een relatie met de Heere God. En het is tussen hem en tussen mij. En de anderen hebben er niks mee te maken. Dat is natuurlijk wel zo als het gaat over onze diepste verlangens. Als het gaat over onze zonden. Maar toch, wij delen die relatie ook met anderen. We zijn geplaatst in een gezin. Zoals we hier zitten. In een gemeente. Hebben we een plaats gekregen in Gods gezin. En niet alleen in deze gemeente, maar ook in de wereldwijde gemeente. We hebben broeders en zusters gekregen. En daar moeten we van gebruik maken. Die moeten we ook dienen. Die moeten we ook lief hebben. Die mogen we lief hebben. We hebben een plaats gekregen aan de tafel bij de Vader. En daar zitten ook broeders en zusters bij. Laten we die niet negeren. Maar laten we die lief hebben. En ik hoop ook dat het in deze gemeente het geval is. Soms mogen we ook letterlijk bij elkaar aan tafel zitten als het gaat om het avondmaal. En straks, bij het feestmaal, in de hemel. Het derde voorrecht is dat we de aanwezigheid van de Vader mogen ervaren. De Vader is niet iemand die ver van zijn kinderen afstaat, maar die dichtbij wil komen, die zijn arm, die zijn hand op iemand wil leggen. Hoe doet God de Vader dat? Allereerst natuurlijk door zijn komst van Jezus was hij met ons. Maar door de Heilige Geest wil hij nog dichterbij komen. Hij wil in ons komen. Hij wil in ons zijn. Het is alsof de Vader zijn hand op ons legt. Nog dieper dan dat, hij komt in ons wonen. Niet als een gast die dan weer komt en logeert en dan weer zegt tot ziens. Maar als een permanente bewoner in ons hart. En in dat hart wil hij ook, die Heilige Geest, het getuigenis geven dat wij een kind van God zijn. Als wij het woord lezen, als wij lezen, wij mogen nu kinderen van God zijn, dan getuigt de Heilige Geest met dat woord mee. Ja, jij bent een kind van God. Het vierde voorrecht is dat wij de toegang hebben tot Vader in het gebed. Ik weet niet wie van de kinderen heeft een vader die thuis een werkkamer of een studeerkamer heeft. Ja, en mag je dan zomaar naar binnen lopen? Als vader aan het werk is?
Soms.
Wanneer niet? Als hij een preek aan het maken is. Prachtig antwoord. Ja, want dan moet hij zich concentreren. Het is heel begrijpelijk dat, dat jouw papa die regel heeft bedacht. Natuurlijk. Anders is het maar een zoete inval. En dan komt papa niet aan het einde met zijn preek. En dan, ja, dan staat hij met lege handen. Begrijpelijk. Maar bij God de Vader is er wel een verschil. Op de deur van God de Vader staat de toegang... is vrij. Wij mogen elk moment als kind bij de Vader komen. Sterker nog, er is helemaal geen deur in die kamer. Wij mogen daar naar binnen gaan. Of er is wel een deur, maar Jezus is de deur en hij wil ons naar binnen leiden. En daar bij de Vader mogen we ons hart uitstorten. Wij mogen hem alles zeggen en alles vragen. En het laatste voorrecht wat ik wil noemen, wij mogen het bezit van de Vader erven. Ik zei al, die kinderen die van nature... kinderen zijn van die vader, die hebben dezelfde rechten als de aangenomen kinderen. In Romeinen 8 vers 17 staat, en als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, omdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Het is al bijzonder dat God ons een plekje in het gezin geeft. Dat hij ons niet alleen maar redt en dat hij nou zegt, nou ga daar maar ergens in een donker hoekje zitten en... Je hebt geen gelukkig leven, maar je hebt ook geen ongelukkig leven. Nee, hij neemt ons aan als kinderen in zijn gezin. Dat is al heel bijzonder. Maar nog meer bijzonder is dat hij ons de erfenis ook geeft. Waar we helemaal geen recht op hebben. Hij geeft ons recht op de erfenis. En wat is dan die erfenis? Ik noem een aantal dingen. We krijgen een nieuw en verheerlijk lichaam. In de eeuwigheid krijgen wij een nieuw en verheerlijk lichaam. We mogen straks feest vieren in de hemel. Onderdeel van de erfenis. We mogen regeren over de nieuwe aarde. Maar het meest bijzondere is dat wij eigenlijk deel krijgen aan God zelf. God zelf is onze erfenis. De Bijbel zegt, het eeuwige leven is dat zij u kennen. De eeuwige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Dat is de erfenis, dat wij God straks van aangezicht tot aangezicht mogen kennen. Nu al als Vader hier op aarde, maar straks volmaakt. Zal hij ons deel zijn, ons bezit. Zie jij en ziet u daarnaar uit? Tot slot wil ik u een aantal vragen stellen. Ken je God als vader? Of sta je er buiten? Weet je het niet zeker of je God wel als vader mag aanspreken? Als je er nog buiten staat, als je nog niet in hem gelooft, wil ik je vanmorgen uitnodigen. En ten diepste geloof ik dat de Heer Jezus als het ware, denk even aan het beeld van die... Gene buiten het restaurant, dat die je uitnodigt, dat die je zegt, kom erbij. Kom tot de Vader. Kom in Gods gezin. Want hij zegt, in het vaderhuis zijn vele woningen. En hij heeft de plaats voor jou bereid. Kom tot de Vader. Ga niet zwerven. Leef je leven niet alleen, want het is een hopeloos leven zonder God. Kom aan het hart van de Vader. En ook u, ook jij gelovige, kom opnieuw tot de Vader. Leer hem opnieuw als een vader kennen. Ook al vind je het moeilijk om hem als vader voor te stellen vanwege je ervaringen, maar kijk dan naar Jezus. De goedheid van God. De God die mens werd. En hij nodigt ons uit in zijn gezin. Misschien heb je moeite om God als vader te zien, omdat je een slechte vader hebt gehad. Maar weet dan dat er genezing is in zijn armen. En als laatste wil ik jullie vragen, ken jij de intimiteit van God de Vader? Of zie je hem nog veraf, streng, almachtig, dat wel, maar als een strenge rechter, die je veroordeelt? Hij wil dichtbij zijn. Hij wil je vanmorgen, zoals in die gelijkenis van die verloren zoon, die eigenlijk ook de gelijkenis van die liefhebbende en wachtende vader is. Hij wil je vanmorgen omhelzen en dichtbij komen. En de vraag is, hoe dichtbij mag de vader komen? Hoe dichtbij laat u hem toe? Houdt u hem op afstand? Of laat je hem toe om hem ook werkelijk te omhelzen? Vertrouwelijk gaat de Heer om met die hem vrezen. Het kan zijn dat in uw leven de intimiteit met God verstoord is door de zonde. Dat u vasthoudt aan die ene zonde. En u weet het misschien. Geef die zonde op. Dan kan de Vader dichterbij komen. Wandel met hem in gehoorzaamheid. En ik hoop en ik bid, dat was mijn gebed in de voorbereiding hier naartoe. Ik hoop en ik bid dat jullie als gemeente de Vader opnieuw als Vader mogen kennen. Dat het een diepe basis in je leven legt op grond waarvan je mag leven als een kind van de Vader. En als die vaders in ons midden zijn, dat je ook iets van God de Vader mag doorstralen, mag doorgeven, mag uitbeelden aan je kinderen. Dat geldt ook voor de moeders, dat ze iets van het vaderhart van God mogen meegeven aan je omgeving. En als je geen ouder bent, dan geldt het natuurlijk ook dat je mag doorgeven wat God voor jou wil zijn. Dat wens en dat bid ik jullie toe. In het vertrouwen dat God doorgaat met zijn zegen. Zoals hij van eeuwigheid begonnen is, zal hij ook in eeuwigheid eindigen. Alles tot lof en eer van zijn eigen naam. Amen. We zingen dus lied 211. Abba, Vader, u alleen.